Goedenavond allemaal. Ik hoop dat de meditatie vanavond goed doorkomt. Ik heb namelijk 4 keer opnieuw moeten beginnen vanwege storingen. De 5e keer lukte het helemaal, maar na de opname bleek dat de batterij leeg was van mijn telefoon. En trouwens ook helemaal stuk. Dus nu de 6e poging met de mobiel van mijn vrouw. Ik hoop dat we toch een mooie avond hebben. Zoals ook gezegd de vorige keer, hebben we het voor de 2e keer over de koning Joas. De veelbelovende jonge koning, die door de Heere werd gespaard, maar wiens einde heel triest en tragisch is. Ik lees met u eerst 2 Kronieken, 24 vanaf vers 15. En Jojada werd oud en zat van dagen en stierf. Hij was 130 jaren oud toen hij stierf. En zij begroeven hem in de stad Davids bij de koningen, want hij had goed gedaan in Israël, beide aan God en zijn huis. Maar na de dood van Jojada kwamen de vorsten van Juda en bogen zich neder voor de koning. Toen hoorde de koning naar hen. Zo verlieten zij het huis van de Heere, van de God hunne vaderen, en dienden de bossen en de afgoden. Toen was een grote toornigheid over Juda en Jeruzalem, om deze hun schuld. Doch hij zond profeten onder hen, om hen tot de Heere te doen wederkeren. Die betuigden tegen hen, maar zij neigden de oren niet. En de geest van God toog Zachariah aan, de zoon van Jojada, de priester, die boven het volk stond, en hij zeide tot hen, zo zegt God, waarom overtreedt gij de geboden des Heeren? Daarom zult gij niet voorspoedig zijn, terwijl gij de Heere verlaten hebt, zo zal hij u verlaten. En ze maakten een verbintenis tegen hem en stenigden hem met stenen door het gebod van de koning, in het voorhof van het huis des Heeren. Zo gedacht de koning Joas niet der weldadigheid, die zijn vader, Jojada, aan hem gedaan had, maar doodde zijn zoon, de welke als hij stierf, zeide, de Heere zal het zien en zoeken. Daarom geschiedde het met de omgang van het jaar, dat de heerkracht van Syrië tegen hem optrok, en zij kwamen tot Juda en Jeruzalem, en verdierven uit het volk al de vorsten van het volk, en zij zonden af hun roof tot de koning van Damascus. Hoewel de heerkracht van Syrië niet met weinig mannen kwam, evenwel gaf de Heer in hun hand een heerkracht van grote menigte, terwijl zij de Heere, de God hunne vaderen, verlaten hadden. Alzo voerden zij de oordelen uit tegen Joas. En toen zij van hem getrokken waren, want ze lieten hem, Joas, in grote krankheden, maakten zijn knechten om het bloed der zonen van de priester Jojada een verbintenis tegen hem, en zij sloegen hem dood op zijn bed, dat hij stierf. En zij begroeven hem in de stad van David, maar zij begroeven hem niet in de graven der koningen. Inderdaad, een trieste geschiedenis. Wat kun je toch vergissen in mensen? We kennen het hart niet, maar we kunnen wel op de vruchten letten. We kunnen ons vergissen, ja, want als Joas gestorven was nog tijdens het leven van de priester Jojada, hadden we hem misschien wel onder Gods kinderen geschaard. Maar na de dood van de oude hoge priester, blijkt al snel dat Joas wandelen in Gods wegen buiten zijn hart was omgegaan. En daar komt het juist op aan, dat zijn leven tot dan toe slechts een volgen van de godvrezende Jojada was geweest en niet een oprecht volgen van de Heere in de weg van de wedergeboorte en het geloof. En dat komt al heel gauw in zijn leven openbaar. Daarom behoren we ons te onderzoeken als we de geschiedenissen van Joas lezen. met het gebed van Psalm 139, doorgrond men, ken mijn hart, o Heere. Joas was rijk bevoorrecht, net als wij, vanaf zijn jeugd. Wij zijn immers ook rijk bevoorrecht, net als Joas. En dat betekent dat wij verplichtingen hebben, dat wij de Heere daarom moeten zoeken en dienen en vrezen. Vanwege al die bemoeienissen apart gezet vanaf onze jeugd, onder het woord van God gebracht. En dat heeft Joas ook meegemaakt. Maar wat is dan de vrucht daarvan? Na de dood van Jojada komen de vorsten bij Joas. Dat zijn de voornaamste, de regeerders, de oudste van het land. En ze hadden behoefte aan een, wat ze dan genoemd zullen hebben, een frisse wind, een ander geluid. Het voorstel om het roer om te gooien werd door Joas aangenomen. Niet omdat hij een slappe ruggengraat had, maar omdat er geen liefde was in zijn hart voor de Heere. Duidelijk zien we hierin weer de macht van de boze, die niets nalaat om alles te verwoesten wat naar Gods woord en wil is. En zijn listen zijn ons toch ook niet onbekend, want dat is gevaarlijk. En let erop hoe hij bezig is. Joas, we zouden kunnen zeggen, het was een kerkverlater. Kerkmensen die kerkverlaters worden, haken namelijk niet in één enkel moment af, maar dat gebeurt stapsgewijs. We krijgen verkeerde vrienden. Wij gaan wat makkelijker met allerlei wereldse dingen mee. We sturen onze kinderen naar een naamchristelijke school of naar geen christelijke school. We blijven af en toe weg uit de kerk. De kerkgang wordt wat slordiger. We doen aan het gemeenteleven niet meer mee. En zo kan het maar gebeuren dat je van de kerk losraakt. De koning, koning Joas, luisterde eerst naar Jojada, maar niet met een oprecht hart. Als de vorsten naar hem komen en zich voor hem neerbuigen, dan buigt Joas op zijn beurt voor hun wil en dan volgt hij hen, maar wel met zijn hart, zijn boze hart. De koning sloot vriendschap met verkeerde mensen. Het is heel belangrijk wie onze vrienden zijn en waar we mee omgaan. U kent het gezegde wel, zeg mij wie uw vrienden zijn en dan zal ik zeggen wie u bent. Hij hoorde naar de vorsten en hij verliet het godshuis. Hij hoefde er niet meer heen, hij wilde er niet meer heen, hij ging niet meer naar het altaar, hij had het bloed der verzoening niet nodig en al die dingen die de Heer had ingesteld, hij verliet het helemaal achter zich. En dan komt er een grote toornigheid, lezen wij, over Juda en Jeruzalem. God toornt omdat hij rechtvaardig is. Maar God laat in zijn toorn ook zien in de tijd, in straffen die hij zendt. En die straffen die zijn terecht, maar tegelijkertijd ook roepstemmen. Want dat lezen we ook, opdat ze terug zouden keren. En wat is dat toch groot bij de Heere, dat er altijd een weg terug is. Wee die mens die dan die mogelijkheden van die terugkeer niet benut, die niet terugkeert tot de Heere. We zien dat gebeuren in het leven van Joas, want er komt er dan, al komt er dan een grote toornigheid, staat er over hem en zijn volk. God stuurde ook nog profeten om ze te waarschuwen, maar Joas legt ook hen het zwijgen op. En als dan Zacharia, die geen profeet is, maar net zoals zijn vader Jojada, een priester, als hij tot hem het woord richt en waarschuwt dat wie de Heere verlaat door hem verlaten zal worden, door God zelf, dan wordt Joas ontzettend boos. Die vraag van de profeten tot Joas en de vorsten is zo ontdekkend. Zo eenvoudig ook, waarom overtreedt gij de geboden des Heeren? Ja, dat zijn van die korte uitdrukkingen en zinnen in de Bijbel die je zo kunnen treffen. Gewoon deze eenvoudige vraag: waarom doet u dat? Waarom bidt u niet? Waarom dient u de Heere niet? Waarom hebt u de Heere niet lief? Waarom heb je de zonde wel lief? Waarom ben je zo ondankbaar? Of met Jesaja 55, waarom weegt u geld uit voor hetgeen geen brood is, stenen dus? Deze vraag moet een mens in de schuld brengen, in verslagenheid en verbrokenheid, en droefheid over de zonde, een droefheid die de verloren zoon kende, die daar zat bij de varkens, en opeens bij die zwijnen troch een nog groter beest zag zitten, en dat was hij zelf. Het bracht hem tot bezinning. Hij stond op om zijn vader zijn schuld en dwaasheid te belijden. Maar Zacharia de profeet heeft, net als veel andere profeten, zijn boodschap met de dood moeten bekopen. En er zijn meer slachtoffers gevallen. Wat is het erg als Gods woord ontkend of naast ons neergelegd wordt, als we niet luisteren naar de boodschap die zondag aan zondag tot ons komt, ook al doden wij de prediker niet, dat gebeurde toen wel, maar we kunnen hem ook doodzwijgen en niet over zijn woord spreken, doen alsof het allemaal niet belangrijk is wat hij zegt, en dat is ook heel erg. Zacharia had gezegd dat hij die God verlaat, door hem verlaten zal worden. Dat was natuurlijk tegen het zere been. Ja, de waarheid is pijnlijk, dat is wel zo. En als het woord recht gepredikt wordt, kan het ook dit tot gevolg hebben, dat het in ons vlees schiet en dat we voelen, dit is wel de waarheid, maar dat moet ik niet. Gelukkig als het woord ook zegenrijke vrucht draagt. Dat zien we bijvoorbeeld bij koning David. Als de profeet Nathan hem zijn zonde voor ogen houdt, dan breekt hij gelijk in 1000 stukken en komt diep in het stof terecht. En in die weg werd zijn schuld kwijtgescholden om dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Nee, koning Joas gedacht niet aan de weldadigheid van Jojada en zijn vrouw natuurlijk, zijn pleegouders zal ik maar zeggen, maar zeker niet aan de weldadigheid die de Heere hem bewezen had, zijn langmoedigheid, zijn trouw. Ja, en die dood van Zacharia, die Joas op zijn geweten had, dat is een grote zonde, dus tegen de Heere geweest, vooral, ook tegenover zijn weldoeners, maar vooral tegen de Heere. En die ondankbaarheid wel, daar heb je nu het verschil tussen een meeloper en een echt kind van God. Een kind van God hoor je van het wonder spreken. Dan hoor je zeggen, wat is het toch een wonder dat de Heere nog op me neer wilde zien, dat de Heere nog zo barmhartig is en zo geduldig met mij. En dat voor zulk een zoals ik ben, dat ik nog altijd weer afwijk van de Heere en dat hij toch altijd weer terugkomt. Ja, die hoor je echt over het wonder spreken, maar dat hoor je bij Joas niet. Wat een wonder dat ik gered ben. Al mijn broertjes en zusjes dood en ik mocht er nog zijn. Daar hoor je hem helemaal niet over. Dat is heel wonderlijk. Wonderlijk is het als je kerkmensen ook niet hoort spreken van het wonder. Dan klopt er iets niet. Dat moet wel veranderen in het leven. Want God is een God van wonderen. En als we daar geen oog voor hebben. Ja, maar Joas heb je dus nog nooit over dat wonder horen spreken. En ik denk dat Jojada dat misschien in zijn leven al wel door heeft gekregen. Dat zal wel heel wat voor hem geweest zijn, een groot verdriet. Want dat merk je toch, niet waar? Een schaap van de goede herder gaat de herder aan zijn stem herkennen, maar ze herkennen ook elkaar, de schapen. Ze herkennen ook hetgeen in het hart leeft van de ander, de schapen van de Heere Jezus. Zij zijn één van hart, toch? En een kind van God komt immers ook aan zijn praat openbaar. Nee, als Zacharia als stervende roept, de Heere zal het zien en zoeken, geloof ik niet dat Zacharia om wraak heeft geroepen vanwege persoonlijke wraakgevoelens. Ook hier spreekt hij het woord van de Heere. Het gevolg van Joas' diep treurige geschiedenis laat het duidelijk zien. Zacharia herhaalt wat hij eerder heeft gesproken, namelijk dat allen die God verlaten door hem verlaten zullen worden. Bovendien is het waar dat allen die Gods volk aanraken zijn oogappel aanraken. Het is een grote zonde medemens van het leven te beroven. Vooral de vervolging van Gods kerk is een groot kwaad. En zelfs de zielen onder het altaar vragen om raak. Luister maar, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Staat in Openbaring 6. Hier roept Zacharia ook om wraak, omdat hij de eer van God en de heerlijkheid van Gods deugden op het oog heeft, die door Joas en de zijnen zo worden onteerd. En ja, er kunnen bij ons ook verkeerde motieven zijn. Als ons onrecht wordt aangedaan, dat we ook gevoelens van wraak hebben. Dat is zo, dat kan heel goed. En ja, dat moet toch altijd weer brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Om vergeving, maar ook om vernieuwing. De geest van Christus moeten we vragen daarvoor, die al het hem aangedane onrecht kon overgeven aan God die rechtvaardig oordelen zal. Het hart van de Heer Jezus was bovendien vervuld van liefde, toen hij bij zijn sterven op Golgotha bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En door de Heilige Geest mocht ook diaken Stefanus bidden voor hen, die hij tevoren toch met recht verraders en moordenaars had genoemd. En die geest hebben wij ook nodig. De straf komt. Joas komt helemaal alleen te staan. De Syriërs komen met een klein leger en verslaan het leger van Juda. Ze trekken door het land, verwoestend en moordend en plunderend. Ze komen ook in Jeruzalem. En dan worden al de vorsten gedood, staat er. Al de vorsten, die vorsten waarvoor Joas zich boog en die Joas gehoorzaamde, die hem voorgingen in het kwaad, ja, die worden ook gedood. En dan staat Joas helemaal alleen. Ze laten hem in grote krankheden achter, staat er. Als de Syriërs het paleis in Jeruzalem weer verlaten, ligt hij daar doodziek op bed. Misschien heeft hij tegenstand geboden, is hij in die strijd gewond geraakt. Het kan ook zijn dat hij gemarteld is. In ieder geval ligt hij daar nu op zijn ziekbed, doodziek. Wat zal Joas nu doen? Zal er nu een schreeuw uit zijn ziel naar boven komen? O God, wat heb ik met mijn leven gedaan? O, wees mij toch genadig. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Dit is ook een gebed dat een mens leren moet door het wonderwerk van woord en geest. Er kwam geen klacht over zichzelf, over zijn lippen. Geen klacht over zijn zonde en schuld en ondankbaarheid. Hij heeft zijn zonde niet beleden. En die bleven dus voor zijn rekening liggen. Sterven is niet het ergste, maar sterven met een open schuld, zonder borg voor je ziel. Dat is het ergste. Twee knechten komen op een dag binnen, vinden de koning op zijn bed in zijn ziekte en zij doden hem. Vreselijk, aan het zwaard van Atalia was hij ontkomen en nu wordt hij in zijn paleis gedood. En zo worden oordelen uitgevoerd tegen Judas. De raadgevers, de vorsten dood. Judas zelf, Joas zelf ook dood. En zo heeft God naar recht gehandeld. Want de Heere is recht in al zijn weg en werk. En er komt nog een regel achteraan. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Maar die goedheid heeft Joas nooit gezien. En dat is dan het einde van Joas. schrikkelijk, hij wordt niet begraven in graven van zijn voorvaderen, terwijl Jojada daar wel lag. Ook dat is toch weer een teken van Gods ongenoegen. In de bekende geslachtsregister van Matthäus 1 tenslotte hanteert de evangelist een bepaald schema om op een getal van 3 × 14 geslachten uit te komen, vanaf vader Abraham tot aan de Heer Jezus. Daarbij telt hij één naam 2 keer mee en laat hij ook namen weg. Ook de naam van koning Joas komt niet in het geslachtsregister voor. Een echte zoon van David, maar niet vermeld in dit register. We hebben Joas leren kennen als iemand die God niet vreesde. Zijn naam staat niet in het boek des levens. Daar komt het toch maar op aan. Dat boek wordt het boek des levens des lams genoemd, zoals we pas nog in een preek hebben gehoord. Dat is veelzeggend. Het wil naar ons toe namelijk zeggen dat de vraag of ook onze naam in dat levensboek staat, alles te maken heeft met onze houding ten opzichte van het lam. Kregen wij hem nodig in al zijn werk en in zijn albedekkend bloed? We krijgen hem nodig als wij onszelf als een Joas hebben leren kennen en als de verloren zoon aan zijn voeten terecht zijn gekomen om Gods genade. Ja, alle koningen van Juda, zowel de vrome als de goddeloze, roepen om die ene, de beloofde, de zoon van David en de zoon van God. Alle vrome koningen zijn een type geweest van Christus, maar ook een type van de eerste Adam. Zelfs de arm van de vrome koningen kon geen heil en vrede met God brengen. Daartoe was hij nodig, de beloofde, de Heer Jezus Christus. Joas was een antitype van Christus. Een man die niet oprecht en vroom leefde, geen genade nodig had van God. Maar Christus, de koning van Israël, is geheel anders. Hij leidt de verloren schapen van het huis Israëls tot de zaligheid, door in hun plaats de zonde te dragen en weg te dragen en daardoor verzoening bij God te verwerven, maar ook om door zijn oprechte wandel voor zondaren gerechtigheid bij God te verwerven, waardoor zij voor God kunnen bestaan. Maar dan moet hij wel onze koning worden, zoals de tekst uit Psalm 89 zegt, en onze koning is van Israëls God gegeven. Dan moet ik hem te voet leren vallen als een zondaar, hem smekend om de vrede. Geve de Heere dat wij voor God een Joas mogen worden en Christus onze gerechtigheid. Dan zal hij ons maken, koningen, priesters, eeuwig en altoos tot Gods eer. Daar willen we ook nog kort om vragen. Lieve Heere, zegen uw woord. Heb dank dat het toch nog goed mocht komen en we bidden om de werking van uw Heilige Geest. Wees met een ieder van ons. Zegen ons, ook als we naar de zondag toe leven weer. En als het een bijzondere zondag zal worden in verband met de voorbereiding, de viering van het Heilige Avondmaal. Wil alles wel maken, Heer, gedenk aan de gehele gemeente, aan uw gehele kerk, aan de wereld in nood. Laat uw koninkrijk mogen komen met kracht en heerlijkheid en vergeef ons genadig onze zonden, om Jezus wil. Amen. Thank you.